Maar groot onze God. En dat is Hij zeker. Groter dan onze problemen of omstandigheden. Met een groot God. Ondanks adventtijd gaan we verder met de King's Speech, de bergrede. En dat heeft alles te maken met advent. We zijn er aardig eentje op weg. Allemaal terug te beluisteren op de website. Kan je door opgebouwd worden. Maakt niet uit waar je begint. Het is allemaal, brengt het je tot het punt waar het om gaat. We gaan het vanochtend hebben over vrede op aarde. Heb je vijand lief? Tweede advent. Zijn we verwachtingsvol? En de engelen zongen vrede op aarde voor de mensen die God lief heeft. Kun je lezen in het Lucas evangelie. Vrede op aarde. En bijna ieder jaar is het wel op het journaal of in de krant. Je zegt van nou ja, de teleurstelling, vrede op aarde. En dan krijgen we weer een hele waslijst wat het afgelopen jaar gebeurd is. En meestal gebeurt er rond de kerst ook nog wel weer wat. En dan verzuchten we, het is weer niet gekomen. En als je niet oppast, dan hou je met de wolven mee. En dan zeggen we, ja, het is weer niet gekomen. Weet je wat het is? Dit onderwijs van de Heer Jezus is cruciaal om die vrede te kunnen verstaan. En die heeft de wereld zo niet begrepen en zoveel gelovigen ook niet. Als het gaat om vrede, dan zijn we altijd zo goed om naar de ander te wijzen. Als zij nou eens dit of dat doen, als die of dat, of hij of hem of haar, het probleem ligt altijd bij de ander. We zijn verwachtingsvol naar een kind die dadelijk in de kribbe ligt. Die is niet gekomen voor Piet Snot. Die is gekomen voor jouw zonde. Jij bent het probleem. Ik ben het probleem. De zonde is het probleem. Omdat er geen vrede is, dat komt door ons. En God wil ons gebruiken om die vrede te brengen. En daar gaat het vanochtend over. De bergrede is onderwijs van de Heer Jezus. Dat is onderwijs door de Heilige Geest. Daar is dat kind voor gekomen. Opdat hij de geest kon storten. Zodat we kunnen groeien in zijn liefde. Zodat we volwassen kunnen worden. Zodat we boven de omstandigheden uit kunnen stijgen. Dat ondanks wat er in een mensenleven gebeurt, en er kan ontzettend veel gebeuren, leven we uit de overwinning. Onze God is paracetamol die je kan nemen. O Heer, wij leven vanuit de overwinning. En die overwinning zit erin, dat in onze kleine probleempjes van alle dag en wat er allemaal gebeurt, Gods geest krachtig in ons wil werken en ons wil veranderen naar het beeld van de Zoon. Dan komt de vrede op aarde. Met de bergrede zijn we begonnen met de basishouding. Ik ben arm van geest, ik kan het niet. Daar staan we mee op. Heer, ik kan het niet. In onze stille tijd, al duurt het maar een kwartier of 20 minuten, het maakt niet uit. Dan zeggen we, Heer, ik kan het niet. Heilige Geest, vul mij. Gebruik mij. Wat wilt u vandaag veranderen in mijn leven? Wat kan ik betekenen voor mijn naaste? Waar kan ik minder worden en u meer? Vul mij. Met het doel dat we volwassen worden. Zodat we vredestichters worden. Opdat we weten dat het niet van ons uitgaat, maar van de Heilige Geest. Dat het Christus is die krachtig door ons wil werken. Ongeacht de omstandigheden. Ziekte, moeite, ze zullen er zijn tot je laatste snik. Mensen die je teleurstellen, ze zullen er meer zijn dan je lief zijn. Dat is en dat blijft. De armen, ze zullen er zijn. De ellende in de wereld, het zal blijven tot het bittere eind. Wij kunnen het verschil maken. Wij kunnen die vrede brengen. Niet omdat we het in onszelf hebben, maar omdat de Geest het ons wil geven. We gaan de zegen bidden. Ik kan nou eigenlijk wel amen zeggen. Lieve Vader, we hebben uw Geest nodig. We kunnen het niet en soms willen we het niet, maar u moet het doen, door ons heen. Uw koninkrijk bouwen, dat we het verschil kunnen maken. Wil u het doen, in Jezus' naam. Amen. Heb je vijand lief? Hier zien we, de Heer Jezus wordt aan het kruis genageld. Dat kind waar we zo smartelijk naar zitten te verwachten. En zijn gebed, dat kan je ook lezen in het Lucas Evangelie, is: Heer, vergeef het hun. Reken het ze niet toe. Vallen niet over, Heer. Vader, reken het ze niet aan. Ze hebben geen flauw idee wat ze aan het doen zijn. En zo is het ook in ons leven. Heel veel mensen die ons pijn doen, die ons kwetsen, die ons verdrietig maken, hebben geen flauw benul waar ze mee bezig zijn. Reken het ze niet aan, zegt de Vader. We gaan naar drie zaken kijken. Heb je vijand lief en bid voor je vervolgers? De vraag aan ons, zijn we echt anders dan de rest? En wees volmaakt, geestelijk volwassen zijn. We gaan lezen in Matteüs 5, vanaf vers 43. Er is inmiddels 5 keer, heeft de Heer Jezus gezegd, jullie hebben gehoord, maar ik zeg jullie. En dit is de 6e. We zijn, als het ware, op het hoogtepunt van wat Jezus zegt, jullie liefde moet groter zijn dan die van de Farizeeën. Dat ging niet verder dan het uiterlijk vertoon. Maar de bergrede gaat over je hart. Een nieuw hart, de Heilige Geest in je. En als je de zaligsprekingen en zo de bergrede zou, als de Zwitserse Alpen, prachtig vergezicht, is allemaal mooi, dan klimmen we vandaag de Matterhorn, het hoogste punt. Hoger kan niet. Jezus komt nu bij de liefde zelf uit. Jullie hebben gehoord, vers 43, dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Maar ik zeg jullie, heb je vijand lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je liefde hebt wie jou lief heeft? Doen tollendaars dat niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet zo? Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Heb je vijand lief en bid voor je vervolgers. Vers 43 en 45. Het is een moeilijk stuk. Je hebt gehoord dat je vijand moet lief hebben. Je naaste moet lief hebben en je vijand moet haten. Geen idee echt goed waar dat haten nou vandaan komt. Het is niet bekend dat het echt onderwijs was van de Farizeeën en schriftgeleerden. Dat je je naaste moest haten. Het enige is dat er een verwijzing is op landsniveau. Dat God haatte de volken op een gegeven moment omdat ze honderden jaren lang de Canaanieten helemaal losgingen. En dat ook David dan bidt in Psalm 139, zou ik niet haten wie u haten. Maar hier gaat het niet over landen, hier gaat het over onszelf. Jezus zegt, je vijand. Nou kunnen we bij vijand kunnen we van alles bedenken, soldaten. Maar laten we het maar klein houden vandaag. Vijanden kunnen zijn mensen die irriteren, die in irritatie zitten. Mensen die je voor de voeten lopen. Mensen die het ergste in je naar boven halen. Mensen die gewoon maar wat doen en je kwetsen. Laten we het maar klein houden. Dichtbij. En wat gebeurt er dan in je hart? We gaan ons opvreten. We gaan erop kauwen. Want hoe ontstaan vijanden? Vijanden ontstaan door het vlees. We leven nog steeds in het vlees. En dat kan ontstaan door jaloezie. Je hebt het wel heel makkelijk. Nou, die zou zijn leven moeten hebben zoals ik. Ja, dan komt alles maar aanwaaien. En heb je boos en makkie hoor, als dat gebeurt. Dan ga je op kauwen. En dan schiet de bittere wortel, schiet alweer op. Meningsverschillen. Je bent het niet met elkaar eens. En er wordt met de deur gesmeten. Er wordt niet meer geappt. Er wordt een boos gezicht. Dingen gebeuren. Of boosheid naar God. Allemaal wat er gebeurt in je leven. Hoe heb dat ooit kunnen gebeuren? Nou, waar ben je dan? Mag van mij hoor. We mogen best boos zijn naar God. Daar gaat het niet om. Maar dat is wel het vlees waardoor vijandschap ontstaat. En de Satan zelf is er ook als de kippen bij. Die verzorgt ook dat er boosheid is. Dat is geestelijke strijd, noemt de Bijbel dat. Als je je wapenrusting niet aan hebt, ben je een prooi voor boosheid. En we hebben na alle voorgaande preken over de bergreden gehoord wat boosheid met je doet. Boosheid brengt tweedracht. Boosheid brengt scheiding. Boosheid brengt een bittere wortel. Boosheid, dan lijk je op de vader van de leugen. Brengt altijd dood voort. Lelijke woorden. Kwaad spreken. De ander dood wensen. Moord, zegt de Heer Jezus. Boosheid brengt moord voort. Dat moeten we niet willen. En soms brengt de Heer God, staat een vijand toe in ons leven. Opdat het ons heilig. Het volk Israël krijgt de farao achter zich aan. Maar we moeten elkaar lief hebben, zegt het woord. Wat is liefhebben? Wat is nou liefhebben? Daar kan je een heel sentimenteel beeld bij hebben. Je moet lekker op schoot vertroetelen, liefhebben, kroelen. Liefhebben en vergeven gaan hand in hand. Je kan niet liefhebben zonder de ander te vergeven. Als we het hebben over vijanden in ons leven, mensen die ons tegenstaan, dan moet er vergeven worden. Vergeving. Wij leven, we hebben net het avondmaal gevierd, uit totale vergeving. God heeft ons vergeven. Hij heeft het gebed van de Heer Jezus verhoord. Vader, reken het ze niet aan. Ze hebben geen flauw benul wat ze aan het doen zijn. Vergeven. Ik denk dat het makkelijker is voor ons om een mens op mars te krijgen dan dat je je vijand vergeeft. Dat is moeilijk. Daar wil ik ook niet te luchtig over doen. Maar het is de enige weg. Het is de enige weg van liefde. Dat is je vijand vergeven. Hoe doe je dat, vergeven? Even los van het feit dat mensen je iets aan kunnen doen wat gewoon wettelijk niet kan. Daar heb ik het niet over. Daar komt ook vergeving. Maar dan neemt de wet, hè, als iemand je kind vermoordt, moet er gewoon aangifte gedaan worden. En dan moet die persoon vervolgd worden. Er is geen discussie over mogelijk of iemand zit aan je wat niet had mogen gebeuren. Dat is allemaal strafrechtelijke vervolging. Dat blijft staan. Daar gaat God wel een traject in van vergeving. En dat heeft tijd nodig. Maar als het Bijbelse zin, als het gaat hoe vergeven eruit ziet. Je vertelt niet aan anderen wat ze jou hebben aangedaan. Daar begint vergeven mee. Dat als je iets aangedaan wordt, als Gods liefde, de Heilige Geest in je gaat werken. En jij in je stille tijd met je boosheid, met je vijandschap naar God toe gaat. Dan mag je het bij God laten. En je hoeft het niet de hele wereld te appen. Of als je iemand tegenkomt die noemt Jantje of Pietje of Truusje. Dat je zegt, oh nou, daar heb ik nog wel wat. Dat zal ik je eens vertellen. Ja, je kan wel mooi maken, maar. Maar degene die jou iets heeft aangedaan, die ga je ook niet bang maken. We gaan niet terugdreigen. Je gaat ze ook niet overladen met schuld. Maar de liefde gaat de ander helpen zichzelf te vergeven. Sterker nog, je laat hen hun gezicht redden. Je vijand mag zijn gezicht redden. Je beschermt ze zelfs dat hun zonden niet openbaar worden. En dat doen we een leven lang. Je zegent hen en je bidt voor hen. Dit is wat de liefde doet. In 1 Korinthe 13 staat, de liefde rekent het kwaad niet toe. Dat is wat het betekent. En dat is hartstikke moeilijk. Dat schreeuwt om de Heilige Geest. Dat schreeuwt om, Heer, help me. Leer me die liefde geven. Ik heb hier zomaar een stukje aan een krant. Maanden terug las ik dat. Het was zomaar een bijzin. Het was niet de strekking van het artikel. Maar dan zag je iets van de liefde. Van een mevrouw Asch van Papen. Haar man werd opgepakt En werd verraden door een NSB'er. Ze heeft hem daarna nooit meer gezien, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze moest het alleen zien te rooien met 3 kinderen. En haar geloof in God heeft haar op de been gehouden. Ze bleef positief en veroordeelde nooit iemand. Ze weigerde zelfs te getuigen tegen de NSB'er die mijn vader heeft aangegeven. Toen ik haar vroeg waarom, zei ze, het is al erg voor jullie dat je zonder vader moest opgroeien, maar voor de kinderen van een verrader is dat nog moeilijker. En dan zegt de zoon, ik vraag me af of ik dat had gekund. Zomaar, even, en dat hele interview gaat verder. Dat is liefde. Dat is het geheim. Gods ondoorgrondelijke liefde. En we kunnen alleen maar zo bidden als we weten hoeveel we zelf vergeven zijn. Wij zijn geen haar beter dan onze vijand. Echt niet. De zonde, hoe klein ook, maakt dat je alle geboden overtreedt. Jezus daagt ons uit om voor de ander te bidden. Breng ons bij het tweede punt. Zijn we echt anders dan anderen? We lezen dat we werkelijk kinderen van de Vader zijn als we onze vijand lief hebben. En dan staat er, hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hier zien we het karakter van de Vader, die de Heer Jezus vertegenwoordigt. Als we met kerst in de wieg kijken, kijken we ook naar de Vader. Wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien. En mag ik het zo zeggen dat als we anderen hun zonden vergeven, dat we dan heel christelijk zijn. Lijken we op Jezus. Maar misschien hier vanuit het woord, als we gewoon goed doen, lijken we op de Vader. Is het ook niet de Vader die het initiatief nam en zei, al zo lief had God de Vader dat hij zijn enige geboren zoon gaf. Opdat de ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is het verlangen van God de Vader. Dat we gewoon goed doen. Zout zijn. Licht zijn. In een wereld die het niet verdient. Zoals wij het ook niet verdiend hebben. En dat is waarom hij, die straks als kind komt en waar we later na Pasen de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Daar waar het om ging. Dat grote wonder. En we verlangen zo als mens naar wonderen. En misschien vanochtend hebben we het grootste wonder onder onze eigen neus hangen. Dicht bij ons hart. Is niet het grootste wonder als de liefde van God in staat is om van onze vijand een vriend te maken. Krijg je dan geen vrede op aarde? We hebben Gods genade nodig voor onze vijanden. Heb je vijand lief. Het is gebiedende wijs. Het gaat tegen alles in wat we in het vlees hebben. We doen het ook in stilte. Tijd vrijmaken voor je vijanden. Dat is bidden. In je stille tijd, je vijand, wie het ook is, of de persoon waar je aan irriteert, of wat dan ook, of al je pijn en verdriet waar je aan twijfelt, bij de Vader brengen. Bij de hoge priester, Jezus Christus, die bidt en pleit voor ons. En dan gaat er iets wonderlijks gebeuren. Het grootste wonder gaat voltrekken ten eerste in je eigen hart. Daar is Jezus voor gekomen. Dat dat wonder mag plaatsvinden. Een nieuw hart. Gevuld door de Heilige Geest. Gevuld door de liefde van de Vader. Gevuld door de liefde van de Zoon. Vol van de Geest. En daar hebben we elkaar bij nodig. En dan brengen we ons bij het derde punt. Het verlangen. Wees dus volmaakt. Maar wat bedoelt hij met volmaaktheid? Ik denk dat wij geneigd zijn om te lezen, wees zonderloos. Wees volmaakt en wij denken, oh, ik moet zonder zonde zijn. Dat staat er niet. Het kan ook niet. Er is geen moment in ons leven dat we niet zullen zondigen. We zitten nog in het vlees. Er zijn altijd dingen waar we onszelf teleurstellen en anderen teleurstellen. Dat blijft. Daarom hebben we ook iedere dag de Heer Jezus nodig. Beginnen we de dag ook, Heer, laat uw bloed mij weer reinigen en alles wat verkeerd geweest is wegdoen, zodat ik een dienstknecht van u kan zijn, een discipel. Want als dat zou zijn, dat we zonde zouden zijn, heeft de Heer Jezus geen bal meer te doen boven. Want ja, hoge priester voor altijd. Waarom dan? Nee, hij weet welk maaksel wij zijn. We zijn zijn kinderen. We zijn gerechtvaardig. We zijn een kind van God en dat blijven we. Maar we hebben zijn kracht, zijn wijsheid, zijn inzicht, fijngevoeligheid en zijn wapenrusting. Iedere dag nodig. Volmaaktheid wil zeggen volwassenheid. Dat is dat klimmen van die bergreden, je karaktervorming door de Heilige Geest. Je basishouding, ik kan het niet. En we nemen stappen in het leven. En God staat dingen toe in ons leven. Als je bidt voor geduld, geeft God je echt wel mensen op je pad die je irriteren. Kan ik je op een briefje meegeven? Gebeurt. Ik geloof dat Marieke laatst wat postte op Facebook, moet je maar kijken. Ik vroeg om vrede en ik kreeg een vijand. Weet je, God staat dingen toe in ons leven. Omdat hij van ons houdt. Zodat je karakter gevormd kan worden. Het heeft helemaal geen zin om te bidden. Heer, geef me geduld. En je komt niet in een situatie waar je geduld nodig hebt. Dan moet je trainen, moet je oefenen. En daar wil de Heilige Geest ons bij helpen. Iedere dag weer. Een volwassen geloof is dat je volwassen wordt in je denken. Niet bij het minste, geringste je eigen door de boze laten inpakken met een strik erom. Gelijk op je achtste been zo, en vanuit het vlees om je heen gaan slaan en appen en de hele wereld lastigvallen. Dus op je knieën gaan, naar de Vader gaan en het daar brengen en het daar laten. We hoeven het allemaal niet te weten. En als volwassen christen in Filippenzen 3 ga je voor de hemelse prijs. Dat is gewoon datgene je God gegeven hebt, ga je uitwerken. Alle gaven die je gehad hebt. Gewoon met elkaar gaan we het doel najagen wat de Heer ons gegeven heeft, deze stad. Omdat mensen die in zak en as zitten en geen hoop hebben. De wereld heeft geen hoop. Ze zeggen wel kerst en ze denken dat het cadeautjes kopen is. Of weet ik het wat zo. Of je eigen vol douwen met allerlei eten. En weet ik het. Ze hebben geen flauw benul, ze weten het niet. Moet je ze niet aanrekenen. Maar we mogen het voorleven. Daar waar ze een klap verwachten, geven ze een hand. Daar waar ze gescheld verwachten, spreken we ze liefdevol toe. En waar ze ziek zijn, gaan we ze bezoeken. En we gaan er niet mee te koop lopen en op onze borst slaan. We gaan daar volwassen mee om, omdat we weten hoeveel we zelf vergeven zijn en hoeveel we zelf ontvangen hebben van de Heer. Volwassenheid betekent ook vast voedsel, onderscheid maken tussen goed en kwaad. Natuurlijk willen we iedere dag bemoedigd worden, willen we horen hoe geliefd we zijn. Maar op een gegeven moment ben je zo vol van die liefde, dan mag je uit gaan delen. 'S Ochtends neem je tijd, of 's avonds, je neemt je tijd voor de Heer. En je laat je vullen. En wat je ontvangt, geef je weg. We zijn geen verzamelaars. Kijk eens, daar staat dat allemaal. Geduld, goedheid, liefde, staan allemaal in de kast. Staan nog op alfabet ook. Kijk eens hoe prachtig het staat. Daar heb je geen bal aan. Uitdelen moet je net, totdat je weer met lege handen staat. En dan mag de Heer ze weer vullen. En doordat je steeds meer uitdeelt, heb je nog steeds meer nodig. Zo werkt het. Maar als je manna gaat bewaren, dan gaat het rotten en bederven. Dan wordt het een stinkbende. Volwassen worden. Beproevingen doorstaan. Er komen gewoon beproevingen in het leven. Maar het hoort bij volwassen worden. Niet gelijk weer op je achtste, nee, op je knieën. We moeten geen mensen van onze achtste worden, die van ik zal. We moeten mensen worden van op onze knieën, die zeggen u zal. Doet u het maar. Snoei dan maar, Heer. Het doet zo vreselijk pijn en ik hou het liefst bij me. Het is zo'n fijne boezemzonde, maar knip het maar weg. Opdat ik tot zegen zal zijn van mijn naaste. En God is de Heer van ons geld. We nemen het niet mee. We nemen het echt niet mee. Ik was van de week bij Annie. Ik zeg, Annie, wat ben je nu aan het doen? Mijn kast is aan het uitzoeken. Je neemt het niet mee. En je gaat het weggeven. Ik heb ook eens van een schrijver gelezen. Die had heel veel geld verdiend met al zijn boeken en heel veel spullen. En gaandeweg ontdekte hij, wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? Ik ga het me weggeven. En op het laatst had hij alleen nog maar de kleren die hij aan had en zijn bijbeltje die op zijn nachtkastje lag. Hij lag in een verzorgingstehuis. We nemen het niet mee. De Heer, dat is geestelijk volwassen worden, is ook de Heer van ons geld. Geestelijk volwassen worden. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je zichtbare groei in Christus. En wat gaan we dan bij elkaar zien? En wat zien anderen dan? Die zien de liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. Geloof. Zachtmoedigheid. En zelfbeheersing. Daar kijken we naar uit. Vrede op aarde. Wat God door jou en mij gaat doen. Door de kracht van de Heilige Geest. En dat is een kracht die zo krachtig is, die alle wonderen te boven gaan, die maakt dat je van je vijand een vriend kan maken. Hoe geweldig is dat? Amen. We gaan bidden. Lieve Vader, dank u wel voor dit woord. Dank u wel voor de bergrede. Duizelingwekkende hoge berg is het hier. Het schrikt het vlees af. Heer, alles in ons schreeuwt, oeh, niet doen, heet, auw, wegwezen, links laten liggen. Maar Heer, u vrijt ons door de liefde. U neemt ons mee op dit pad. Het is het enige pad, Heer, het pad van de liefde. Dat u ons hart gaat veranderen. Ons hart wat soms zo hard is. Heer Jezus, we bidden dan ook dat u als hoge priester, Heer, iedere dag ons hart zacht maakt. En dat we bereid zijn, Heer, om uit te delen, om de minste weg te gaan. Om in stilte, in gebed, bij u te komen, ons te laten snoeien. En om uit te delen wat u in ons hand stopt. Opdat die vrucht van de geest overvloedig mag zijn. En uw naam verheerlijken en verhogen. Wat een kerst is dat. En wat een vrede geeft dat. Vader, ik bid dat er veel vijanden in deze gemeente zullen komen. Hoe ze er ook uitzien. Heer, en dat we al die vijanden kunnen omhelzen. En kunnen begroeten als vriend. Omdat de liefde dat van elkaar heeft gekregen. En dan zullen we in de eeuwigheid uw naam prijzen. Wat een wonder. Amen.